Leven in muziek.
Met Bram Douwes. Radio Noord, waar je Groningen hoort.
Hey, Radio Noord. Goedemorgen. Je luistert naar Leven in muziek, het radioprogramma en de podcast van RTV Noord, waarin we tot 10 uur de balans opmaken van het leven van een BG'er, een bekende Groninger. Aan de hand van goede verhalen en goede muziek. En mijn gast vandaag is de directeur en oprichter van De Goede Zaak, de bondgenoot van Progressief Nederland, en is een politiek commentator voor Radio 1 en voor BNR. Hoe gepast deze week, Jurjen van den Berg. Jurjen, goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja, we zeggen goedemorgen, maar spoiler alert voor de luisteraar. We schrijven donderdag 30 oktober, the day after.
Ja, het voelt wel een beetje als morgen, want het nachtje was kwijt.
Je ziet er ook een beetje brakkerig uit. Was het laat gisteravond?
Het was laat. Ik zat tot 12 uur bij BNR Nieuwsradio. Een beetje te snel duiden, zeg maar. Dus de uitslag kwam binnen.
En snel
daar
duiden.
Dan gelijk iets van te vinden.
Je duiden, ja. En je nog weer snel duiden.
Zeker.
Wauw.
Zeker. Dus dat is, ik had een spreadsheetje voor me en ging met de Eerste Kamer meerderheden aan de slag en dat soort dingen. En ik merk dan altijd, dat is een soort van de eerste lijn. Dan reageer ik op wat ik zie. Mm-hmm. Maar zo'n verkiezingsdag is voor mij echt, er gebeurt ook wat emotioneel. Ja. Met me, want hey, ik vind wat van die uitslag.
Dan gaan we zo meteen, mag je daar helemaal alles over vertellen. Maar eerst aan de kop van dit programma altijd even de administratie. Heel belangrijk om te weten wie jij bent. Ik heb al gezegd, je bent een politiek commentator. Je hebt eigenlijk een groot politiek verleden. Daar kunnen we misschien zo meteen nog wel over praten. Maar je bent geboren op een datum, uiteraard, 16 juli 1978 in Sneek.
Ja.
Ja, je bent dus een Fries.
Ja, jij schrok even.
Ja, ik wist dat nooit eigenlijk. Nee, maar dat hoor je niet meer gelukkig.
er zijn een paar van die woorden voor de luisteraars even spotten misschien. Of ze kunnen horen. Waarbij ik zo af en toe mijzelf nog betrap op een Fries tongval. Maar ik ben al heel lang politiek vluchteling in de Randstad, zeg ik altijd maar. Ja. Ik zie mijzelf ook vooral als een Noorderling. En heb met ontzettend veel plezier in Groningen gewoond. En daar eigenlijk nooit echt last gehad van Fries zijn.
Nee. Heel goed, heel goed. We zijn ook eigenlijk heel tolerant zijn in Groningen, hoor. Soms.
Ja, of dat andersom weer zo is, ja, dat weet
je
niet.
Je had het dat je in de Euroborg of in het Oosterparkstadion er niet te veel over had kunnen praten, of wel?
Nee, maar ik voel me in Euroborg en Oosterparkstadion ook nooit een Fries.
Nee, daar ben ik overduidelijk.
Zit alleen met
groen wit hart.
Wanneer je wel en niet moet springen, maar dat gaat ook wel.
Oké, uitstekend. De vraag altijd aan de kop is, jij hebt Ruben, de technicus, die noemde het net eigenlijk al. Nu is de quizvraag eigenlijk komen te vervallen, maar misschien heb je niet opgelet. Wat stond op nummer 1, denk je, op die datum, 16 juli 1978?
Ja, ik hoorde John Travolta.
Maar welke denk je dan van John Travolta?
Grease Lightning?
Nee, het is deze. Dit is dus een uitveet. Ja, ik had het heel ingewikkeld als radiopresentator. Jij ook, vind je het ook altijd ingewikkeld? Je bent ook namelijk radiopresentator geweest, hè?
Klopt. Ja. Ja. Nou, mijn lievelingssport was altijd intros vol praten.
Ja.
Dat vind ik heel leuk. En zo'n uitveet is inderdaad dat.
Nou wat zeggen? Klopt. Ja, en je gaat niet wachten tot het einde, want dan is het gewoon stilte. Dat is het allerergste, toch? Ja.
Nee, maar keurig gedaan, Bram.
Ja, dankjewel, graag gedaan. Je bent radiomaker geweest. Ja. Wat heb je ook alweer gepresenteerd?
Heel veel in de nacht.
Ja.
Heel lang heb ik de Week van BNN Vara gedaan. Daarvoor was dat de Week van Filemon.
Ja.
Dat vond ik ontzettend leuk. Daar belde ik met Nederlanders in het buitenland. Op zaterdagavond 11 uur, doorlopend in de zondagnacht tot 1 uur. En dan nam je dus een beetje, zeg maar, hen mee in hun blik op Nederland. Ik smokkelde daar ook een paar van mijn Groninger vrienden in uit mijn studietijd. Die dan vanuit Lima en vanuit Los Angeles hun verhaal vertelden over hoe ze naar Nederland keken. Ontzettend leuk om te doen.
Ja, en daarna ben je dus, en toen ook denk ik al, je was altijd wel politiek geëngageerd. Dat komt ook wel weer voorbij in ons, in deze twee uren die we met elkaar gaan praten. Maar daarna rolde je wel heel erg in het soort van het politiek commentatorschap rolde je ook eigenlijk in. Hoe bewoog zich dat dan?
Ja, eigenlijk was dat politiek commentatorschap, kwam daarna het presenteren erbij. Maar dat politiek commentatorschap was eigenlijk vrij clichématig. Ik kende een heleboel journalisten vanuit Den Haag. Kunnen het straks nog wel over hebben dat het ook echt wel een probleem is.
Ja.
Ik was persvoorlichter voor GroenLinks. Ik had contact met journalisten. Ik was al een tijdje gestopt. En toen hadden ze voor programma's hadden ze iemand nodig die wat zinnigs kon zeggen. Nou, dan doe je dat eens een keer 's avonds bij BNN Today laat. En zo gaandeweg schuif je een beetje op naar andere plekken als mensen denken van, klinkt wel oké.
Ja.
En ik doe het nog steeds op mijn huidige contacten, maar ook zeg maar met mijn huidige bagage erbij.
Ja, en toen ik toen het mijn beurt was om deze week de Leven Muziek te presenteren en het waren de verkiezingen, toen dacht ik, ja, dan moet ik wel een Groninger zoeken die ook iets weet, zeg maar, iets kan vertellen volgens mij over wat er deze week gaande is. Vandaar dat jij hier ook aan tafel zit. Ik zeg, we schrijven dus de dag na de verkiezingsuitslag. Hè. Mensen luisteren dit op zondag. Dan weten we inmiddels, denk ik wel, wie echt de grootste partij is geworden. Misschien weet u het nog, hè, als we terug in de tijd gaan van zondag naar donderdag. We zijn nu nog bezig met welke gemeente gekald wordt voor welke partij. Dus is D66 de grootste in Sint-Michielsgestel en dan is Wilders weer de grootste met de PVV in Epe. En uiteindelijk lijkt het toch dat D66 dan de grootste gaat worden. Dus daar zitten we nu. Je zei net, het was ook een emotionele avond voor mij, want je vindt er wat van. Nou, heb je net ook gezegd, je was persvoorlichter van GroenLinks. Valt dan, omdat de uitslag dan toch ook hard is voor bijvoorbeeld Partij van de Arbeid en GroenLinks, die 5 zetels gaan verliezen, zo'n avond dan toch zwaarder dan je dacht?
Nou, het gaat mij meer om het hele plaatje. Ik heb het vorige kabinet echt gezien als een gevaarlijk experiment met onze democratie en met onze rechtsstaat. En vanuit de goede zaak zijn we campagne gaan voeren om mensen die dat ook vonden, om die te organiseren en met elkaar ervoor te zorgen dat je in ieder geval een ander soort politiek krijgt. En als ik nu naar deze uitslag kijk, dan kun je weliswaar zeggen, de PVV raakt dat initiatief kwijt. Maar die stemmen aan die uiterste rechtse kant, die zitten er nog steeds.
Ja, en dan moet je graag ook een stap terug. Want waarom vond jij dat experiment zo gevaarlijk voor de democratie en de rechtsstaat?
Nou, omdat er in de afgelopen 2 jaar echt gestuurd is op hele krappe meerderheden die de spelregels van de democratie naar hun hand zetten of aan hun laars lapten om maatregelen door te krijgen die hele grote gevolgen hebben voor mensen die in Nederland wonen. En dan heb ik het bijvoorbeeld over minister Faber die met die asielnoodwetten aan de slag ging. Je kunt altijd keurig een democratisch debat houden over wat je wilt met asiel en migratie. Alleen het was overduidelijk dat een adviesorgaan als de Raad van State dat een functie heeft in onze democratie niet gebruikt werd voor wat het is. Dat daarmee dus ook een goede toets van hoe die wetten in elkaar zitten achterwege bleef. En zeker in de laatste tijd dat dat kabinet er zat, zag je dat er met een 76-74 meerderheid best wel snel hele giftige moties aangenomen werden. Zoals op de laatste Kamerdag voordat het verkiezingsreces kwam, de inmiddels beruchte Antifa-motie, waarbij een Kamermeerderheid zei, de niet bestaande organisatie Antifa.
Een antifascistische beweging.
Exact, die zou op de terrorisme-lijst geplaatst moeten worden.
En dan even, dat is ook natuurlijk mijn taak in dit programma, al zal het voor de luisteraar geen geheim zijn, dat ik ook wat aan de linkerkant van het spectrum begeef, politiek gezien. Maar is het ook om te zeggen dat het niet eens zozeer gaat over wat je daar nou precies van vindt, of jij een hekel hebt aan Antifa, of je je zorgen maakt om Antifa. Het gaat erom dat democratisch gewoon niet kan. Je kan niet als een politiek orgaan beslissen of een organisatie terroristisch is. Dat is aan de rechter. En daar zit volgens jou het gevaar.
Ja, en datzelfde geldt voor demonstreren. Voor of tegen wat dan ook. Datzelfde geldt voor je vrij uitspreken. De vrijheid van meningsuiting.
Ja.
We hebben onder dit vorige extraparlementaire kabinet een houding gezien in de politiek die ermee te maken had, als wij met net ietsje meer zijn, dan zijn wij met z'n allen de baas en dan moet de rest maar even stil zijn. En dat baart mij zorgen, want zo wil ik niet dat mijn democratie werkt.
En dan kijk je naar die uitslag. En die uitslag die is in ieder geval wel anders dan die van 2 jaar geleden. Maar toch zeg jij, merk je nu, de zorgen blijven eigenlijk al een beetje.
Ja, die zorgen blijven. Waar ik heel blij mee ben, is dus dat die 76-74 meerderheid, waardoor die gekke moties erdoor komen, die lijkt net van tafel. Dus dat scheelt.
Ook dat moet je weer uitleggen. Je zit hier niet bij BNR. Nee. Je zit hier niet bij Radio 1. Je zit hier gewoon in leven in muziek op zondagochtend voor de mensen thuis.
Ja, dus die partijen, om ze gewoon bij naam te noemen, daar. Je zag dat BBB, Forum voor Democratie, SGP, PVV, JA21 en VVD samen.
Ja.
Die hadden 76 zetels in de Oude Kamer. En daar kwamen dus dit soort vergaande dingen uit. Uitvoert. Wat ik net zei, als je je stoort aan een demonstratie, dat je dan gaat morrelen aan een demonstratierecht.
Ja.
In plaats van te zeggen van, hey, ik stoor me eraan. Dat je de vrijheid van meningsuiting op de helling zet, omdat je het niet eens bent met wat er gezegd wordt. Als je naar deze uitslag kijkt, worden die partijen met elkaar net iets kleiner dan die 76 zetels. De rest van de Kamer lijkt deze spelregels te willen gaan respecteren. Dus dat, daar word ik rustiger van.
En nou, kun je hier naar luisteren en zeggen, dit zijn Jurjen van den Berg linkse praatjes. Want al die partijen die je nu noemt, die hoorden bij die 76 zetels, dat zijn toevallig wel de wat rechtsere partijen in de Kamer. Dus ja, wen er maar gewoon aan.
Ja.
Maar of is het geen links-rechts verhaal?
Nee, want ik spreek me niet uit over hun standpunten. Een stem op de PVV is evenveel waard als een stem op de SP.
Ja.
Alleen, een democratie werkt wel zo dat je daarin ook goed kijkt naar of je mensenrechten, grondrechten, de belangen van minderheden respecteert. En dat stuk, ik vind dat dat de afgelopen 2 jaar dat dat op de helling gestaan heeft.
Ja, en je zegt, dat is eigenlijk een prettige ontwikkeling, dat in ieder geval dus die krappe meerderheid niet meer is. Waar zit er dan nog, welk gevoel overheerst er dan? De uitslag was er. Even, ja. Zo meteen kunnen we nog wat technischer ingaan op die uitslag en wat het betekent voor Nederland, of ook wat het betekent voor Groningen. Want daar is ook nog heel erg veel over te zeggen, volgens mij.
Mm-hmm.
Maar welk gevoel zit er dan? Was het een opluchting? Was je toch boos? Of was dat gewoon een gelatenheid? Want bij mij eventjes, het was ook een vorm van gelatenheid. Ik dacht, ja, dit is toch ook gewoon precies wat je verwacht als uitslag in Nederland bij een verkiezingen op dit moment?
Ja, kijk, ik zie vooral, ik ben ondanks dat ik heel maatschappelijk actief ben, ook gewoon wel een optimist. Ik zie wel lichtpuntjes.
Zo, gelukkig.
Er zit in deze uitslag zit een werkbare meerderheid tussen partijen die samen aan de slag gaan om de stikstofcrisis op te lossen. Woningen te gaan bouwen.
Ja.
Ervoor te zorgen dat de kinderopvang gratis wordt, dat je het OV beter maakt. Enzovoort. Gewoon dingen waarvan kiezers zeggen, van links tot rechts, zeggen van, ik vind dit belangrijk. Dus dat zit erin. Ik maak mij alleen wel heel erg veel zorgen dat nog steeds dat blok, waar ik gewoon zie dat ze onze democratie op het spel zetten, dat blijft mij veel te groot.
Ja. Goed om even wat muziek te gaan draaien. Het is tenslotte zondagochtend. Take the Power Back. Ja, dat past natuurlijk uitstekend bij deze week.
Ja.
Waarom gaan we dit draaien?
Nee, ik vind het zo grappig, want toen ik 16 was, kwam deze plaat uit. Of 15.
Van Rage Against the Machine.
Van Rage Against the Machine. Wil ik vanaf wezen. 15, 16. Ja. En dat past toen heel erg bij mij als boos puber. De afgelopen tijd zie je dat met name in de VS, dat juist die muziek van Rage Against the Machine weer heel erg het gevoel van, je kunt zelf wat doen, je kunt mobiliseren, organiseren om de wereld te veranderen, dat in deze muziek zit. Dus daarom vond ik het wel passend om zo na deze verkiezingen op tafel te leggen, om ook te vertellen dat democratie meer is dan stemmen alleen. Yeah.
Yes, take the power back. En dan is natuurlijk de perfecte brug naar de goede zaak. Take the power back. Wat doet de goede zaak, Jurjen?
Wat wij doen is campagne voeren met gewone mensen. Nederland is een clubjesland. Hè, vroeger was het zo, de fietsers hadden een bond. Er is een vakbond. De dieren hebben bond voor dieren, enzovoort. Mm-hmm.
Nu heeft iedereen zijn eigen politieke partij.
Ja, dat wel. Maar die clubjes, die verloren zo rond de jaren 90 een beetje hun legitimiteit.
Ja.
Ik werd politiek actief eind jaren 90 en ging uiteindelijk werken voor vakbonden, voor maatschappelijke organisaties in de Kamer. En ik zag telkens allerlei clubs die zeiden op te komen voor belangen van mensen. Terwijl een hele grote groepen mensen, inmiddels ook dankzij social media en door zich gewoon te organiseren, hun eigen dingetjes deden. En dat wil ik heel graag, die eigen dingetjes, van klein naar groot, van een Groninger Bodembeweging tot buurtgroep in Amsterdam-Nieuw-West, mm-hmm, die niet willen dat de tram verdwijnt. Die moeten bij de goede zaak een plek kunnen krijgen om campagnes te starten.
Dat betekent dan dat ze zich aanmelden bij jou, bij jullie, om wat te doen dan vervolgens?
Ja, ik heb inmiddels ongeveer 10 collega's die de hele dag bezig zijn met mensen helpen om hun campagne groot te maken.
Ja.
We hebben een platform, dat werkt heel simpel. Dat is een petities.nl. Maar dan dus voor burgergroepen.
Ja.
En anders dan bij petities.nl krijg je bij ons dan ook een intakegesprek met iemand die zegt van, hey, wat wil je bereiken? Kan ik met je meedenken? Je zou dit kunnen doen. We hebben een mooi stroomschemaatje van welke stappen je kunt doen als je een campagne start. Dus aan de ene kant faciliteren we voor iedereen die dat wil en die onze waarden onderschrijft, faciliteren we een campagne. En daarnaast maken we zelf ook keuzes of we daar dan nog extra tijd en energie in stoppen.
Ja.
En dan wordt het echt interessant. Want dat is wat ik ermee wilde. Ik zag, er zijn groepen die worden ten onrechte te weinig gehoord. Op dat moment, dit begon in 2017, vond ik Groningen en de aardbevingen daar echt een uitstekend voorbeeld van. Heel groot leed, te weinig gehoord. In dat soort gaten proberen wij te stappen en ervoor te zorgen dat het een breder publiek bereikt.
Ja, en dat betekent dus niet alleen dat mensen dan via jullie website een petitie kunnen ondertekenen, maar dat er echt een campagne gestart kan worden.
Precies, ja.
En dat kan een campagne zijn waarin je bij wijze van spreken posters ophangt in bushokjes. Maar dat kan ook zijn dat je echt de straat op gaat.
Klopt. Ja.
Wat is nou een resultaat dat je hebt geboekt bij de goede zaak waar je nog steeds heel trots op bent?
Nou, al vrij vroeg wisten we met de hulp van iedereen ongeveer, wisten we het kinderpardon te bewerkstelligen.
Wat was het ook alweer? Het
kinderpardon was, was een groep van jongeren onder de 18 en sommigen zelfs al boven de 18, die al een hele tijd in Nederland woonden en om allerlei redenen nog steeds geen verblijfsvergunning hadden. Echt tussen de vijf en de 11 jaar wachten die op een besluit in hun zaak. Die noemde je geworteld. Hè, want die waren vaak niet eens in het land van herkomst geweest waar ze in theorie naar terug zouden moeten. En je zag dat elke school, of een heleboel scholen, een heleboel gemeenten zaten in hun maag met kinderen die dat overkwam. In Friesland, in Leeuwarden, had je bijvoorbeeld Saharsië zat. Dat was een van de eerste waarvan een klas echt zei van Sahar hoort gewoon bij ons. Mauro Manuel heb je gehad in Limburg. Waar je die tranentrekkende beelden gehad hebt met minister Leers. Maar ook het briefje van Henk Bleker.
Ja, als je mee wil naar FC Twente PSV met je moeder, dan kan dat.
Nou, mooi niet, zei Mauro. Ik heb hem van dichtbij meegemaakt. En wat een krachtige. Wat krachtig was dat. En zo liepen er dus nog ongeveer 1000 kinderen en een jongvolwassenen rond in Nederland. En daar waren kerken waren daarmee bezig. Jongerenorganisaties waren mee bezig.
Eigenlijk de hele samenleving, al die clubs, alle burgers. Alleen de politiek gaf niet thuis. En jullie mobiliseerden dan dat geluid om ervoor te zorgen dat het eigenlijk dat het niet van die ene kerk wordt in die ene gemeente, maar dat alle kerken en al die gemeentes zich gaan verzamelen.
Dat. En op een bepaald moment wordt dat dus ook groter dan... We waren toen met 3 mensen, Bram. Ja. Dus wordt dat ook groter dan wat wij konden mobiliseren. Maar dat vind ik dus ook juist de kracht. Ik wil gewoon dat wij meer mensen betrekken daarbij. En ga er dan gerust mee lopen. Tim Hofman heeft een geweldige rol gespeeld erin. Die maakte een documentaire. Zette zelf nog een petitie op. Ja. Die het krankzinnig...
Confronteerde Klaas Dijkhoff.
Precies, ja. Ja. Nou ja, en nog een club die daarbij te noemen is. De kerken. Die een kerkasiel organiseerde voor een Armeens gezin.
Maar het bijzondere, wat je nu vertelt, hè, dat is, en dat lukt dan. Eigenlijk is het kinderpardon is er gekomen waardoor al die kinderen mochten blijven in Nederland.
Ja.
Ik hoor jouw verhaal. Ik denk, dit is toch alsof Henry Bontebal tegenover mij zit.
Ja, maar
dit is toch juist dat middenveld waar we nu steeds over praten met elkaar. Dat die gemeenschappen in al die dorpen en wijken en steden dit soort dingen samen weer gaan oplossen.
Ja, dit is het. Want jij introduceert mij als, daar heb ik zelf voor gekozen, om de bondgenoot van Progressief Nederland te zijn. Ik doe dat omdat ik het verhaal ook wil vertellen dat Nederland een veel socialer en barmhartiger land is dan we soms denken als je kijkt naar waar we het over hebben. Wat je in de dynamiek in de media naar voren ziet komen. En het was uiteindelijk het CDA dat het laatste stapje zette om dat kinderpardon te faciliteren. En dat vind ik dus ook heel mooi. Het begon er bij ons dat we dus eerst de ChristenUnie langzamerhand om wisten te krijgen. Die zaten in het kabinet, die waren de eerste partij. Toen ging D66. En toen ging het CDA onder druk van allerlei mensen, allerlei lokale CDA'ers die daarmee aan de slag gingen. Nou, dat vind ik mooi. Dat een samenleving zich langzamerhand realiseert. Dit is niet rechts-links. Dit is fatsoenlijk niet fatsoenlijk. Dit is humaan niet humaan.
Ja. Hoe kan dat nou? Hè? Want dit is een voorbeeld van dat iets dat dan goed is gelukt. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel voorbeelden. Niet per se bij de goede zaak, maar heel veel politieke of maatschappelijke voorbeelden van overduidelijke schijnende situaties. En dat dat toch niet eigenlijk de kant opvalt die het op zou moeten vallen.
Ja.
Daar probeert ook iedereen die nu duidt, hè, of snel duidt in jouw geval, daar de vinger achter te krijgen. Waarom? Grote vraag, maar het is zondagochtend. Hè? We hebben al een paar dagen kunnen nadenken over de verkiezingsuitslag, hè, Jurjen?
Ja.
Zogenaamd. Hoe zijn we hier nou terechtgekomen?
Nou ja, omdat... Eigenlijk gewoon omdat de wereld is niet eerlijk. Hè? Dus er spelen hele grote belangen. Jij hebt het over iets wat niet opgelost wordt. Ik heb net aardbevingen genoemd. Ja. Maar kijk nu naar PFAS, bijvoorbeeld.
Ja.
We weten allemaal dat het niet houdbaar is om al die chemicaliën in ons water te hebben. Ja. Die in ons lijf komen. Die in
eieren bijvoorbeeld.
Ja, ja. Die in het brein van onze kinderen terechtkomen.
Ja. Ja. Ja.
En iedereen voelt aan zijn water dat niet deugt. En waarom grijp je toch niet in? Omdat er ook geld verdiend wordt aan het gebruik van dat. Aan het gebruik van zo'n gifstof. En een politiek moet dat controleren. Maar die politiek wordt ook belobbyd. En tegenover die lobby wil ik dus heel graag de stem van zoveel mogelijk redelijke Nederlanders.
Zo van een hele grote burgerlobby zou je het kunnen noemen.
Ja, of burgerbeweging. Je hoeft doe het liever voor de schermen, weet je wel? Want lobby is natuurlijk altijd stiekem in een achterafzaaltje. En daarmee voelt het ook alsof het zich een beetje onttrekt aan onze democratie. Het is mijn overtuiging dat je dat kunt stoppen door er gewoon wel te staan.
Nu is het zo dat, dit is een voorbeeld. Dit wordt in de toekomst een nog veel groter probleem dan dat het nu is.
Ja.
De gaswinning in Groningen is dan wel niet eens helemaal gestopt. Want er worden daar ook grove fouten gemaakt door de provincie. U weet er alles van, u heeft het gelezen. Maar in ieder geval is ook de schade natuurlijk nog lang niet hersteld. We hebben nog steeds het toeslagenschandaal, waar heel veel ouders nog steeds in de problemen zitten. Ja. Allemaal thema's die de afgelopen verkiezingscampagne nauwelijks zijn genoemd. Mm-hmm. Hoe kan het nou zo zijn dat al die hele grote belangrijke thema's voor mensen nauwelijks een issue zijn als ze moeten gaan stemmen, Jurgen?
Ja, als campagnedenker zeg ik altijd, problemen die je niet makkelijk lijkt te kunnen oplossen krijgen altijd te weinig aandacht. En bij dit soort groot onrecht lijkt op een bepaald moment de politiek toch te zeggen van, we vinden het heel erg. Maar we zitten bij dat toeslagschandaal al heel lang te wachten op een oplossing. Zijn net als bij het herstel van de aardbevingsschade zo ontzettend veel miljoenen en miljarden aan uitgegeven. Maar dat stoppen we dan dus toch een beetje. Nou, daar weet de RTV Noordluisteraar ook meer van dan ik. Maar dat stoppen we in een bureaucratische schijnmolen die dat voor ze moet oplossen. En daar worden mensen moedeloos en afgestompt van. En dat betekent dus ook, als je daar dan een heleboel mensen voor wilt winnen, krijg je ze misschien op een bepaald moment niet meer gemobiliseerd.
Dat snap ik. Maar je ziet ook dat partijen die eigenlijk onderdeel zijn van het probleem. En dan kijk je bijvoorbeeld naar de VVD, die nauwelijks iets verliest bij deze verkiezingen. Wat ik persoonlijk, op mijn eigen titel spreek ik dit uit. Ja. Ik ben onafhankelijk, maar zeker niet objectief hier aan deze tafel. Wat ook ongelooflijk is, ook vanuit Gronings perspectief, dat ze nog steeds zo hoog blijven scoren tijdens de verkiezingen. Omdat het niet over deze dingen gaat. Ja. Omdat ze het voor elkaar krijgen, vooral over andere dingen te hebben, waardoor ze zelf schuldenvrij zijn.
Ja.
En dan zit jij ook in de media. En dan zit jij, begeef je in die cocon van Radio 1 en van BNR. Met al die duiders en snelduiders. Ook die lukt het niet vaak genoeg om het over deze dingen te laten gaan.
Nee.
Zit daar ook niet een enorm probleem met hoe de media op dit moment over de politiek praat en de politiek representeert?
Ja, dat zit er ontzettend. De afgelopen 2 jaar, maar ook ruim daarvoor, kun je het over 2 dingen hebben. Rookgordijnen en zondebokken. Het is heel makkelijk in de dynamiek van een social media waar je met name zit te jagen op klikjes, want op klikjes kun je adverteren.
Ja.
Om kleine, persoonlijke, zwart-wit dingetjes tot een groot probleem te maken. Het lukt wel om als je bijvoorbeeld asiel als een probleem definieert en je zet asielzoekers als zondebok voor het woningmarktprobleem neer en je merkt dat mensen daar heel boos van worden. Onze social media dynamiek, maar ook onze media dynamiek, waarbij jullie hebben ook een website. En op die website moet je ook weer aandacht genereren, verkoop je ook weer advertenties. Dus er zit een soort hele gekke dynamiek waarin we snel nieuws, dat snelle emoties triggert, dat we dat groot maken. Politici reageren daarop en politici wakkeren het aan. En dat is dat rookgordijndeel. Denk jij dat de VVD graag praat over hun rol?
Nee.
Wat doe je dan? Dan zeg je, ja, maar ik zie een veel groter probleem. En jullie vinden dat ook heel erg. En dan gaan we het dus weer hebben voor de zoveelste keer.
Maar dan je kan veel over deze verkiezingsuitslag zeggen, maar het is ook ergens weer opportunistisch, want Rob Jetten wint de verkiezingen ook omdat het zijn kant op viel. Het zat mee, had veel media-aandacht en toen bewoog het zijn kant op. Maar door al deze dynamiek die je nu beschrijft, ook deze mededynamiek, zal het dan dus, zolang de media zo opereert, altijd zo blijven gaan? Dat is toch een heel triest vooruitzicht, Jurjen van den Berg.
Ja, nou daarom draaiden we dus Take the Power Back. Ik merk dat de manier waarop je dit kunt doorbreken is, als je niet met elkaar praat en je blijft dit tot je nemen, dan worden dit je beelden. En dan ga ik ook, dan ga ik ook steeds makkelijker tegenover iemand staan die ik niet spreek en niet begrijp. Dus uiteindelijk is mijn antwoord is, haal dit letterlijk naar je terug. Laat als samenleving zien, wij vinden dit erg. Want als wij als samenleving laten zien, bijvoorbeeld weer rond die aardbevingen, zo'n fakkeltocht maakt zo'n probleem ineens veel bespreekbaarder. Want dan is er aandacht voor, dan moet de media komen opdraven. Dan ziet ook buiten de provincie Groningen, ziet de rest van Nederland van, dat zijn veel mensen en dat zit heel diep. Dit soort dingen wil ik laten gebeuren, want dan dwing je namelijk die media om verslag te leggen van iets wat er gebeurt.
Bij die fakkeltocht, daar hoort een lied bij. Dat is de eeuwige nummer 1 in de Groninger top 1000 is het volgens mij, toch, Ruben? Oh, Ruben weet het ook niet. Nou, dan moet ik even een rapport schrijven zo meteen voor zijn leidinggevende. In ieder geval Ede Staal,
ja.
Het onder zo'n donker west. Want jij liep die fakkeltocht, dat ja. nummer kwam voorbij. En ik zou mij willen zeggen, hoe clichématig ook, het raakte je.
Ontzettend. We liepen... Volgens mij was het langs de vismarkt. En er was gewoon een omstander. En die had, of een omwonende, iemand ja. die daar woonde. Die had een boxje hangen en die deed dit op repeat.
Ja.
En dit was het moment waarop, zeg maar, ik stoorde me, heel eerlijk gezegd, ik stoorde me een beetje aan het feit dat ik vond dat die fakkeltocht nog veel bozer mocht.
Ja.
En toen ik dit nummer daar langs hoorde komen, toen dacht ik van nee, dit is oké, want dit is Groningen protest op ja. de toon zoals Groningen protesteert.
Ja, nou dan mag ik nu, en daarmee ben ik eindelijk ontgroend na al die jaren dat ik hier toch al dingen voor deze omroep heb gedaan, eindelijk een keer Ede Staal aankondigen. Het nog nooit zo donker west.
Ze woonde zo'n in een hoeske. Zij was wat stief van remedie. Toch kon ze zo kaal nu verwerken. Een vleutje hoeske achter die. De kinderen waren al lang gedroet. Toch kwam ze ook nog op doorsteen. En moest die dan ze tovervrouwen, in wezen ze op moed waar de zee. Had het nog nooit zo donker werd, of het werd altijd wel weer licht. 600 en een olle zegen, een zwientje op dok en kampkelaan. En twee modo's, een overklontje, en in haar loopboek onbedaan. Zien alle leven haar arbeid, en moeke met acht kinders doet. Bij ze me dag al vroeg aan het maaien, en pas om melken stiet bij. Had het nog nooit zo donker west, of het werd altijd wel weer licht.
Ede Staal dus. U luistert naar Leven in Muziek met Jurjen van den Berg, campagne, oud-campagneleider, oud-PR-voorman van GroenLinks.
Persvoorlichter.
Perswagen. Ja. Goed. En nu politiek commentator voor BNR en Radio 1 en de man achter de goede zaak. We praten een heel uur eigenlijk zo een beetje via allerlei wegen over de politieke week in Nederland. Zometeen gaan we ook praten over jou en over jouw diepe gevoelens voor Toast the Pack en FC Groningen. Maar we blijven toch nog even bij de politiek. Je had het over de fakkeltocht tegen de gaswinning in Groningen, waar dit liedje dan bij hoort. Als we kijken naar de verkiezingsuitslag, is één ding wat ook heel erg opvalt. Er zijn twee partijen die in hun verkiezingsprogramma vrij open zijn over het opnieuw gaan boren in Groningen. Dat zijn Forum voor Democratie en Jaar 21. En die halen bij elkaar toch wel zo'n 16 zetels op.
Ja.
Ik wil niet daarbij zeggen dat de Groningers zich acuut weer zorgen moeten maken. Maar de tendens is toch wel weer wat anders. Het wordt ook weer genoemd bij zo'n debat in één keer. Hè, van moet die put in Groningen weer open? En dan mag Eerdmans toch even leeglopen van jij 21.
Ja. Dus
wat betekent dit voor Groningen?
Nou, dit betekent voor Groningen dat je altijd op moet letten. Ik vond het dichtstorten van die putten... Dat vond ik nou eens een keer goede politiek.
Ja.
Want het zegt letterlijk, wij gaan niet meer hierop terugkomen. En die garantie wil je als je, zoals een ander schandaal met zich meegekregen hebt, ongekend onrecht gehad hebt. Dit was het gebaar wat Groningen nodig had. En niet voor niks is Hans Veilbrief, die daar staatssecretaris voor verantwoordelijk was, ook echt als een van de weinige bewindspersonen herkend als iemand die echt daadwerkelijk begreep waar de pijn zat. Dus het is ook het niet voor niks was Jimmy Dijk van de SP in de debatten ook actief bezig met JA21 met name hierop ter verantwoording roepen. Want het is... Kijk, ik vind dit dus heel erg passen bij datgene wat me stoort op dit moment. Je mag van mij zeker voor je eigen belang stemmen. Maar als een politieke partij echt zegt, wij komen alleen maar op voor een deelbelang. En de rest laten we vallen. In dit geval de Groningers. Maar hè, je kunt hetzelfde als Geert Wilders zegt, dan maar wat meer honger in Afrika. Zodat wij wat minder honger in Nederland hebben. Dat gaat mij veel te ver. En ik vind dus ook dat je als samenleving met elkaar moet kunnen zeggen, politiek is er voor het algemeen belang. Natuurlijk mag Geert Wilders zeggen, ik vind dat we te veel uitgeven aan
ontwikkelingssamenwerking. Ja.
Maar hij zegt daar expliciet, en dat vond ik een van de mooiste momenten in deze campagne. Toen hij dat zei, zat er bij een vandaag live een PVV-stemmer mee te luisteren. En je zag dat haar gezicht betrok.
Ja.
En je zag als het ware dat geluid van brekend glas.
Ja.
Dat ze zag van, op deze man stem ik niet meer.
Nee, ja, ja. Het is ook, ik weet niet of we het groter moeten maken dan dat het is. Want die putten, die zullen dicht blijven. Alleen het is gewoon opvallend inderdaad dat er partijen zijn die dit soort dingen claimen, die toch weer goed scoren. Dat er dan een partij is als een SP, bijvoorbeeld Sandra Pekkerman, die het zo ontzettend, het zweet uit haar naad loopt in deze provincie, in buiten deze provincie, voor de belangen van de Groningers tegen die gaswinning. En die verliezen dan twee zetels. Het lijkt ook zo onrechtvaardig. Omdat steeds maar gewoon het opportunisme hoogtij viert en het handwerk eigenlijk niet wordt beloond.
Nee, en ik die twee zetels verlies van de SP, die kan ik echt niet anders zien dan dat die kiezers deze keer gedacht hebben, ik moet erop Jette groter maken dan Geert Wilders.
Nou, weet je wat, we stoppen. Laten we nu met we zitten zo aan het einde, zo meteen van dit eerste uur. Laten we stoppen met de politieke beschouwing. Dit was hem inderdaad. Dat doen we dan wel nog met één lied over dat enige engagement met zich meedraagt. De Machine van Seven Abel.
Ja.
Ja, even voor de luisteraars. Seven Abel, niet misschien de meest gedraaide mensen op deze zender?
Nee, Sef is al heel lang bezig met Nederlandstalige hiphop. Heeft een hele goede plaat uitgebracht die heel maatschappelijk bewogen is, waar deze niet op staat. Abel is Abel van Gijlswijk van Hang Youth. De enige ware Nederlandse punkband van dit moment.
Ja.
En zij zijn samen gaan werken. Hebben samen ook een hele plaat gemaakt, maar daarvoor maakten ze dit nummer. En De Machine is, vind ik, een soort van perfecte combinatie van dat punkgevoel en dat hiphopgevoel die samen maatschappijkritische muziek maken.
Ik prefereer de kokosolie, fluïde. Mentaliteit niet rigide. Maar hier blijft het kwik zo laag, het wordt solide. Mijn arme melanine, weinig zonlicht in de machine.
De machine. Straffenbak, vieze cafeïne. June tot 6, maar onbetaald door tot na 10. Kop door midden in het weekend. En waar jij je moet links of rechts om meedraaien in de machine.
Was ik mee liquide. Zou ik niet schrikken van de prijs van benzine. Toch maak ik mij drukker om geld dan genocide. Money de morfine. Neppe zoete smaak, saccharine. Leuk zo'n machine.
Hey, neuk de machine. Schop een CEO hard op zijn heup. Laat hem kreupel in een villa op de heuvel. Wie heeft de keys van Sabi? Maar nak zijn shit en knallen veuf met de dieven.
Zimmer.
Goed, tot zover de politiek deze zondag. Het tweede uur gaan wij praten over over Groningen, over het Oosterpark, over FC Groningen. En het is ook een bijzondere week, want één liedje over dat Eusterpaak, waar ik zelf trouwens ook woon en geboren en getogen ben, voor de goede orde, beste lieve luisteraars. Dat heeft een jubileum toch, Jurjen?
Ja, 20 jaar geleden.
Ja, over welk liedje gaat het ook alweer?
Ja, over het liedje Eusterpaak. Of beter bekend als Boemdaga.
Boemdaga, ja. Kun je ons iets meer vertellen over de achtergrond in de geschiedenis hiervan?
Ja. Ik ben een hip-hop liefhebber, zoals straks nog wel zal blijken en je net hoorde. En hip-hop is het verhaal van de straat. Dit nummer is, voor zover ik na kan gaan, het eerste echte 100% kloppende hip-hop nummer uit Groningen. Gemaakt door, helemaal niet door rappers, maar gewoon door mensen die wel die straatcultuur heel erg in zich hebben. Dus de ontstaansgeschiedenis hiervan is, er komt een auto langs met een hip-hop beat. En de zanger van dit liedje begint daar gewoon freestylend over het leven in het Oostpark te praten.
Prima.
Ja.
Zo is het. En al die hiphoppers hierna, bijvoorbeeld een Krantje Papi, die hebben hun legacy te danken aan. En we gaan nu luisteren naar OWP. En dan zijn we zo meteen terug in het tweede uur met Jurjen van den Berg.
OPW, Oosterparkwijk.
OPW, sorry, ja. OPW. Spak even een kop koffie als dit voorbij is. Luister naar dat nieuws. Wie weet wie de grootste partij is geworden. Jette of Wilders, dat hoort u zo meteen. Maar eerst OPW met Eusterpaak.
Ik ben de pijl en ik ben schoolpas ook. Met het luis pas ik voort naar uw stouwkrant. Maar ik kwam weer kamer ooit te tegen. En geen voort poppie, kopie de gordon ring. Eusterpaak, Eusterpaak, daar woon ik eenmaal in. Eusterpaak, Eusterpaak, en in Baken heb ik gezien. Het was 5 uur en ik leid de stad. En de veilig zei ik al genoeg geacht. Maar wat ik voel, dat is een schroevenkoken. Dikke pil op, wat spiet maar ook. Eusterpaak, Eusterpaak, daar woon we allemaal in. Eusterpaak, Eusterpaak, en in Baken en bij gezin. Boemdaga, boemdaga, daga, boemdaga, boemdaga, daga, boemdaga, 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 boemdaga,
boemdaga. Radio Noord.
Leven in muziek.
Met Bram Douwes.
Ja, goedemorgen. Goed dat je nog steeds luistert naar Leven in Muziek. Het radioprogramma en de podcast van RTV Noord, waarin wij de balans opmaken van het leven van een BG'er. Dat ben je al gauw, ook als je een paar jaar in Groningen woont, Jurjen.
Het is wel de eerste keer dat ik zo genoemd
ben. Ja, zo gaat het hier. Ja. Aan de hand van goede verhalen en goede muziek. En vandaag is dat Jurjen van den Berg, directeur en oprichter van De Goede Zaak. Nou, het hele eerste uur hebben wij ongeveer over de politiek gesproken. Dat kan best nog een keer voorbij komen, maar laten we nu het over jouw leven hebben. Want dat is eigenlijk wel het concept van dit programma. Heb je dat vaker gedaan? Zo uitgebreid over je leven gesproken?
Wel eens voor kranteninterviews bijvoorbeeld. En als je eens een keer in een podcast zit. Maar ik ben hier zenuwachtig voor. Ja, dan voor dat veilige stukje politiek.
Nou ja, god, zo erg wordt het ook allemaal niet, denk ik. Het
vragenvuur van Bram Douwes.
Ik heb hier hele geheime documenten over jou gevonden. Nee. Ik wil je even wat beelden laten zien. Kun je daarop reageren? Nee, geboren dus in Sneek. In wat voor gezin ben je opgegroeid, Jurjen?
Gezin van 5. Mijn vader was sociaal advocaat. En,
kijk aan.
En ging daarna eerst nog even recht doseren aan de universiteit. Werd daarna rechter in het noorden. Hoge beroeprechter. Dus dat was zeg maar de ene kant van rechtvaardigheid. Mijn moeder was van de generatie die stopte met werken toen ze kinderen kreeg. Maar in plaats daarvan kwam het vrijwilligerswerk dan naar binnen. En dat was heel breed. Van school, katholieke kerk, tot brieven schrijven voor Amnesty, tot Wereldwinkel. Dus het is niet heel gek
dat jij dit bent geworden.
Te zeggen dat, zeg maar, dat het ging bij ons thuis nog wel eens over recht en onrecht.
Ja. En je zegt een gezin van 5, dus nog 2.
Ja, oudere zus, jongere zus.
Ja.
Ja, op 5 jaar verschil van elkaar. Dus wij zaten best dicht bij elkaar.
Ja, en dus geboren en getogen in Sneek.
Ja, tussendoor 4 jaartjes naar Hattem geweest. Want daar was mijn vader was advocaat in Zwolle toen. Maar ze zijn met hun staart tussen de benen weer terug naar het noorden gegaan.
Omdat Hattem zelfs al te zuidelijk voor ze was?
Ja, nee, ja, Hattem is prachtig. Ik weet niet of je er ooit geweest bent. Het schitterend bos ligt er. Maar ze konden daar, zoals het heet, niet aarden.
Ja. En wel in Friesland. Jij zegt net, je Friese tongval, ik hoor het niet. En dat is ook, of ik denk dat we ook... Ik identificeer me ook als Groningen en Oosterpark, maar ook als Noorderling. Als ik op een Waddeneiland ben, die toch over het algemeen Fries zijn... en Schiermonnikoog mag wat mij betreft ooit een keer bij Groningen gaan horen. Maar dat is nog niet zo. Dan denk ik altijd, ja, dit is ook, dat voelt als thuis. Dus het is ook een beetje een gezocht verschil. Maar zit er iets Fries in jou?
Jawel, maar er zit ook wel een. Er zijn ook wel dingen aan Friesland waar ik moeite mee heb. Wat zit er aan Fries in mij? Dat is stug en nuchter worden lang niet altijd als positieve dingen beschouwd. Maar wat ik van mijn jeugd mij nog heel erg herinner, is dat de fijnste mensen die ik om mij heen had, waren mensen die niet onmiddellijk in de stress schoten. En dat, ik vind wel dat opgroeien in Friesland dat met mij deed. Mijn vader die deed veel met bootjes, platbodems. En de mensen met wie je dan bezig was, die konden gewoon de hele dag over niks lullen. En gewoon heel rustig een beetje met dat bootje pielen en ervoor zorgen dat...
Pielen? Ja, dan ga je met als je dan pielen zegt, dan hoor je het in één keer. Nou, nu val je door de mand. Ja.
Hey, ik heb niks te verbergen, Bram. Nee, maar dus dat rustige, dat... niet onmiddellijk ook elkaar de maat nemen. Dat vind ik fijn aan Friesland. Ja. En dat hebben Groningers ook.
Ja.
Dat, ja.
Ja, en dan is het. Wat is dan iets wat je dan irriteert?
Nou, jezelf te klein maken.
Oh ja.
En dat hebben
de Groningers ook last van.
Ja,
ja,
klopt.
Noorderling in het algemeen.
Ja.
Ja, ik spreek vaak met mensen in deze podcast. Ik heb hier ook voor een podcast gemaakt, ter ere van Arno van der Heijden. Waarin ik met Groningse cabaretiers sprak. Of met ieder geval met cabaretiers sprak. Die veel in Groningen hadden gewoond, gewerkt, gespeeld, wat dan ook.
Ja.
En dan gaat het ook veel over die Noorderlingen identiteit. En dat er toch iets is wat je samen ergens wel voelt. Dat is dit onderdeel van, dat je jezelf kleiner maakt en nuchter en zo. Maar waarom is dat toch zo'n sterk gevoel? Dat wij ook elkaar toch daarop verbonden voelen of zo?
Ja, dat is omdat ik het... Hè, omdat ik dat eerste, dat mekaar een kans geven, dat mis ik in de Randstad. Ik heb letterlijk moeten leren ellebogen. En jij doet ook dingen in het mediawereldje.
Zeker.
Daar is dat zeker aanwezig. Maar je hebt het over een Waddeneiland. Een vriend van mij heeft wel eens verteld, die woont in Amsterdam-Noord. En die zei, als ik van die boot kom... op Schier of op Vlieland, het eerste wat ik doe als ik die fiets gehuurd heb, is voorrang nemen. En vervolgens kijkt zo iemand op het eiland, kijkt je aan. En zoiets van, okay, jij bent hier pas net.
Touw hem normaal, man, hé.
Maar dat, ja.
Ja. Ja.
Ik heb het echt elke keer... Ja. Ik ben nou met de trein hier naartoe gekomen. Ik stap uit op Groningen hoofdstation. En ik denk, nou hoef ik mijn elleboog niet uit te steken.
Oh, ja.
En dat doe ik op Utrecht Centraal wel.
Ja. Oh ja, ik heb het nog als ik dan... Ik vind altijd, gisteren was ik ook in Utrecht op de uitslagenavond. En ik vind het toch ook al was wel laat dat ik terug moet rijden. Maar ik moet zeggen, ik vind die rit terug nog altijd gewoon heel fijn. Het is wel dat je... ik vind dat die rijdt altijd voor je gevoel de goede kant op.
Ja,
ja,
precies. Waar,
ja.
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 Nee, want mensen verklaren mij ook voor gek dat ik de dag na die verkiezingen met zo'n nachtje weinig slaap hier naartoe tuf. Alleen, ik heb 2 uur in de trein gezeten en ik dacht... ja, maar ik ga lekker 2 uur met Bram praten.
Ja.
Kom nou.
Ja. Je leven heeft zich dus eigenlijk altijd zo in Friesland afgespeeld, denk ik. Ook je jeugdjaren en je schooljaren en dergelijke.
Ja.
Op een duur vertrek je dan toch. Wanneer vertrok je?
Toen ik 18 was, toen ben ik naar Nijmegen gegaan.
Nijmegen.
En dat was eigenlijk wel een beetje uit dat idee van... ik ken dat Noorden nou wel. Ik kende Groningen ook al best wel goed. Ik basketbalde heel fanatiek. En we speelden dan veel in Groningen. Had studerende vrienden. En hing daar dan heel veel op die basketbalpleintjes. En toen dacht ik... Nu zou het net iets te makkelijk zijn als ik met al mijn Friese klasgenoten naar Groningen ga. Mm-hmm. Ik ga op avontuur net boven de rivier, ja, tussen de rivieren in.
Ja.
Daar heb ik 3 jaar gezeten, vond ik echt te gek. Hele fijne stad.
En wat deed je daar?
Een poging tot politicologie studeren.
Ja. Niet gelukt dus?
Twee jaar gedaan, aan het einde van dat tweede jaar gestopt. Dat kon toen nog relatief zonder kleerscheuren. Toen 8 maanden gewerkt, 4 maanden gereisd. En na dat reizen moest ik verzinnen wat ik weer ging doen. En toen ging ik zitten daar in dat studiecentrum in Nijmegen. En toen kwam er gewoon uit dat wat ik wilde, hè, politieke filosofie en geschiedenis studeren, dat kon het beste in Groningen. Dus toen zei ik tegen mezelf, ja, dan moet je ook niet piepen. Dan,
ja.
Het wordt vast hartstikke leuk. En daar viel voor mij ook een heleboel op zijn plek.
Ja, en dan ga dan gewoon naar Groningen. Het roep je al langer.
Precies.
We ontvangen je met open armen.
Doe nou niet zo stoer.
Maar goed, ja. En dan kom jij terecht in het Oosterpark.
Ja.
Uiteindelijk, hè?
Uiteindelijk, ja.
Ja, ja. En dat is dan... ik vroeg aan jou toen je de muziek uitkoos voor deze aflevering, om ook even wat te schrijven bij de liedjes. En bij het Oosterpark ontstond er een liefdesbrief ongeveer. Hoe kan dat?
Ik kwam wonen in de Gerbrand Bakkerstraat.
Ja, waar ik nu woon.
Ja, dat vind ik heel grappig.
Ja.
En toen, ik kwam daar anti-kraak wonen. Ik had daarvoor op andere plekken in de stad.
Ja, maar dat is wel goed om te zeggen over de Gerbrand Bakkerstraat in de stad Groningen, in de Oosterparkwijk. Voor mensen die de stad kennen, is het denk ik een hele bekende straat omdat het heel erg opvallend is qua kleurgebruik van de kozijnen en dergelijke. En mensen die niet uit de stad komen, maar in de provincie Groningen wonen, kan ik aanbevelen om een keer door die straat te lopen. Maar om even iets te weten over die straat, denk ik, is dat in die tijd, hebben we het eind jaren 90, maar zeker nog in al die jaren daarvoor, want jij woonde daar anti-kraak.
Ja.
Maar in die periode daarvoor was het gewoon echt een hele, hele, hele slechte straat. Ik ben opgegroeid aan de Peterskampensingel. Dat is de straat parallel tussen het ziekenhuis. Ik mocht, als ik dan buiten speelde, niet van mijn ouders door de Gerbrand Bakkerstraat. Want dan werd je dan, zeg maar, vermoord als kind. Dat was toch ongeveer het idee.
Ja.
En jij woonde de anti-kraak ook in die periode eigenlijk ertussenin, tussen wat het nu is en wat het was.
Ja, ik denk dat toen ongeveer 2/3 van die huizen werd dus bewoond door studenten en door studenten en netwerkenden die daar eigenlijk gebruikt werden om die huizen leeg te kunnen laten staan, zodat ze daarna die hele opvallende makeover zouden krijgen.
Ja.
En dat betekende dus dat ik kreeg dus de laatste bewoners van de Gerbrand Bakkerstraat als buren. Ik liep door de Oosterparkbuurt, waar dus ook niet dat randje van bijvoorbeeld 2 verdieners die later die Gerbrand Bakkerstraat binnengehaald zijn, zat. Dit was gewoon het territorium van de Oosterparkers. Ja. En ik vond dat in het begin spannend.
Eind jaren 90, dus 1999, 2000 hebben we het over. Hè?
Ja, en dan had je dus die verhalen wel meegekregen van, hey, je hebt die Oudjaarsnacht gehad natuurlijk.
Ja, 1997, als Oude Kerk.
Ja, en het eerste wat mij opviel was, al die clichés over een volksbuurt zijn waar. Namelijk, je kunt niet alleen binnen in je huis wonen. Je woont met elkaar in een straat. De muren zijn dun, je leeft op straat. En zeker in het weekend is er gewoon een Oosterparkritueel. Was het zeker toen, omdat FC Groningen om het weekend daar speelde. Dus,
en wat is het Oosterparkritueel?
Dat is haring halen bij de haringkar. Dat is elkaar zien voor de supermarkt, waar je je kratje spitbier terugbrengt en terugkomt met die nieuwe kratje spitbier. Dat is gewoon met je buurtgenoten op straat leven. En daar kun je, als je daar als student tussen woont, kun je 2 dingen doen. Je terugtrekken en denken, dit vind ik spannend. Of je er gewoon toe verhouden. En ervan genieten dat mensen elkaar zien en spreken en contact met elkaar zoeken. En dat laatste, dat deed het wel met mij.
Ja, ja. En is het dan ook... je zou kunnen zeggen, dat kun je natuurlijk overal vinden. Ook in... en jij vindt dat dan blijkbaar in een volksbuurt, de Oosterparkwijk in Groningen. Welke deur opende dat dan bij jou?
Nou, jij vraagt me net uit wat voor gezin kom je. Ja. Wij woonden niet in een volksbuurt. Dus welke deur opende het bij mij? gewoon ook... Niet alleen maar kijken naar een buurt waarvan je hoort dat er problemen zijn of dat er armoede is. Door de lens van dit is een buurt waar problemen zijn. Maar ook zien wat het doet aan saamhorigheid. Dat zo'n buurt elkaar moet helpen. Ik kwam heel veel later kwam ik in Amsterdam-Noord te wonen. In De Punt, een heel klein stukje van de Vogelbuurt. Daar had je toen een buurt hebt. Die had je natuurlijk in die tijd in de Oostparkbuurt niet. Ik kan nog steeds niet uit die buurt app. Omdat ik... Omdat ik mijn vertrouwen in de mensheid bevestigd zie door zo'n app waar mensen hun 1/3 pak rijst wat ze nog over hebben met de buren delen.
Ja.
En dan zonder daar opsmuk omheen te doen. Ook op een manier dat je niet hardop hoeft te zeggen ik wil dat pak rijst wel. Maar gewoon zeggen dat het beschikbaar is. En ervoor zorgen dat het komt bij die buurman of buurvrouw die het nodig heeft.
Ja, nu ben je, we spraken elkaar een jaar geleden geloof ik. Toen was je weer even bij mij in de Gerbenbakkenstraat. Die straat is wel heel erg veranderd. Hè? En die hele buurt eigenlijk, die hele Oosterparkwijk is ook heel erg veranderd. Ik bedoel, het is nog steeds wel delen volksbuurt. Ook heel veel delen zijn inderdaad gewoon allemaal hele dure koopwoningen geworden. Ik ben er zelf ook schuldig aan. En mea culpa, ik ben zelf ook heel even verschrikkelijk en zo. Maar dat gevoel is natuurlijk wel een beetje weg.
Dat weet ik niet.
Dat
weet jij beter. Ja. Kijk, ik vond in Amsterdam-Noord, je kunt op een goede manier onderdeel zijn van wat dan gentrification heet. En je kunt dat op een slechte manier doen. En mijn manier is... Nou, ik had heel veel mazzel dat toen wij in Amsterdam-Noord kwamen wonen, dat ik kinderen had. Kinderen kreeg. Ja. Mijn oudste dochter is daar geboren. En daarmee veranderde mijn contact met de buurtwinkel heel
erg. Maar dat is zeker. Dat is ook zo. Ik heb ook een dochter. En dat is ook zo. Dat je daar, kijk, ik denk ook dat de Oosterparkwijk moet je niet stuk slaan. Doordat de Gerbenbakkenstraat natuurlijk wel ernstig is gegentrificeerd. Dus koopwoningen zijn geworden die ook eigenlijk veel te duur zijn. En die zijn gewoon, dat is belachelijke prijzen. Maar er zit ook nog een school in de Oosterparkwijk. Een hele goede school. Waar gaat mijn dochter ook heen? En het goede aan die school is dat daar de hele Oosterparkwijk komt. Dus zowel inderdaad die misschien veel te dure straat, maar ook gewoon toch nog wel het oude volksbuurtgevoel. En dat gemeenschapsgevoel wat jij nu omschrijft, vind je op die school zeker nog terug. Dus inderdaad, het is ook niet helemaal weg. Alleen, je moet er wel voor oppassen dat dat niet helemaal verdwijnt. Want dit soort wijken zijn natuurlijk super populair. Grote woningnood, et cetera. Mensen willen allemaal dicht bij de stad wonen met alle voorzieningen en dergelijke. Dus dit moet je natuurlijk ook goed bewaken.
Klopt, ja.
Zullen we nog weer luisteren naar een liedje over de Oosterpark? Ja. En dan van vrienden van jou? Zwinder? Ja. Nou ja, we kennen die ook allemaal. Natuurlijk Bert van Noord, Bas Schreuder. Ze zijn helaas opgehouden.
Ja, dit jaar.
Inspiratie was op zijn pas, hè, toch?
Ja.
Ja, dat is ook sneu toch eigenlijk. Hè? Dat je gewoon dat niet meer wil.
Ja, nee, dat vind ik heel jammer. Want ik vind de teksten van Bas geweldig. Het grappige is, Bas is geen niet vloeiend in Gronings.
Nee.
Maar wel vloeiend in schrijven over mooie thema's. En die gebruikt daar letterlijk een Gronings rijmwoordenboek voor om dat dan vorm te geven.
Zoals André Hazes het rijmwoordenboek gebruikte.
Maar ik doe ook niet lullig over de tekst van André Hazes.
Absoluut niet. Top.
En ik heb voor mij zijn die Groningstalige teksten van Zwinder. Die raken mij enorm, want het gaat ook over mijn leven. Of ik kan het in ieder geval snappen.
We mochten over politiek praten. Nu mogen we over voetbal praten. Het is een uitzending naar mijn hart, is dit. Want wij hebben iets gemeenschappelijks nog. En wie niet eigenlijk, hè? We zijn allebei grote supporter van FC Groningen. Jij komt daar zelfs nog vaak gewoon even weer vanuit Utrecht voor terug.
Ja, optimelletje heen. Ja, en dan met, dan, met dat, een stuk in de kraag terug.
Dan is de liefde toch wel groot eigenlijk. Hè? En die liefde ontstond ook toen je hier ging wonen in de eind jaren 90 in Oosterpark.
Ja, heel laat eigenlijk. Ja. Ik denk dan... Nee, mijn eerste FC Groningen wedstrijd weet ik ook nog heel erg goed. Toen logeerde ik als Fries jongetje bij mijn oom, die nog nooit bij de FC geweest was. En die vroeg mij, wat wil je doen? Toen zei ik wil heel graag mijn wedstrijd van FC Groningen. Dat zal ergens... ik denk dat ik een jaar of 10 was of zo, eind jaren 80 geweest zijn.
Toen ging het goed met ze, geloof ik. Hè? Toen speelden ze ook net als nu, hoog in de Eredivisie.
Ja. Groningen FC Den Haag, 2-1. Ik weet alles nog. Ja. De geur van de pisbakken, de hamburgers. Gewoon al die dingen die iedereen clichématig weet van het Oosterpark. Dat maakte diepe indruk op mij. Daarna ben ik 14, 15 jaar dus niet meer... naar de FC geweest, of 12. En pas toen ik in de Oosterparkbuurt ging wonen... raakte ik langzamerhand verslingerd aan die weekenden. En dacht ik van, ja, maar dan is je weekend ook niet compleet... als je niet ook naar dat stadion gaat.
Ja.
Eerste pot die waarvan ik me weer herinner dat ik ging... was na competitie. Wat was dat toen? Nou, eerste divisie in ieder geval. Tegen Emmen, 5-0.
Ja,
Jelle ten Rauwelaar in de goal. Moest 5 keer vissen. Ja. En wij stonden
het promotiejaar was dat.
Precies. Ja. Wij stonden op onoverdekt west in zijn nek te schreeuwen. En ik vond het te gek. Dat het is bij zo'n goal dat je dan met z'n allen die hekken ingaat. En ik was er natuurlijk binnengegaan met een soort van... je komt een keer als studentje naar zo'n wedstrijd kijken. Ik bleek het wel in me te hebben om... om gelijk vol op het onredelijke orgel te gaan.
En wat bleek dat dan uit?
Ja, ik wilde Jelle Terola uit de wedstrijd schreeuwen. ik had bij alles echt gelijk zoiets van... ik krijg hier adrenaline van. En ik denk dat als ik daar gewoon alleen maar met mijn studerende vrienden... een beetje aan het randje gestaan had... dat het een leuke attractie geweest was of zo. Hè? Of een dingetje wat we dan een leuk randje aan onze persoonlijkheid zouden vinden. Wij hadden het geluk dat we gewoon midden in een supportersgroepje kwamen te staan. Ja. Van jongens die daar opgegroeid waren in het stadion... die daar al veel langer kwamen. En ik ben daar gewoon bij blijven staan. En,
tot op de dag van vandaag eigenlijk.
Tot op de dag van vandaag,
ja. Ja, ik heb dat openhartig gesprek over de FC. Ik heb dat ook gehad. Ik ben ook wel weer een tijd afgehaakt eigenlijk. Eigenlijk precies in die periode dat ze de beker wonnen... en dat het steeds slechter ging. En niet zozeer omdat je dan een successupporter bent... maar omdat er gewoon er verdween iets of zo bij de club.
Ja, klopt.
Nou, jij vertelde het ook aan mij. Er ging iets weg en je dacht, wat gebeurt er nou in één keer?
Ja, en dat was gewoon echt een tijd... waarin er weinig aansprekend voetbal gespeeld werd... Ook een beetje het moderne voetbal. Hè? Dat je dan, als je een talentvolle back als Björn Meijer hebt... die kan niet eens een half seizoen bij je spelen... of die wordt al voor veel te veel geld verkocht. Maar nog veel erger. Allerlei jongens die uit allerlei hoeken van de wereld... even voor je club komen spelen. Wat nooit voelt als echt een geheel. En dat merk je ook in de interactie tussen zo'n ploeg en zo'n supporters. En bij mij kwam... Ik ben altijd blijven gaan, hoor, daar niet van. Alleen het echte heilige vuur kwam weer terug... toen het daarna echt slecht ging... en het degradatiejaar van 2 jaar geleden zich aandiende. En toen, op een bepaald moment... Ik was gewend om... 4 keer per jaar te gaan. Hè? Inmiddels 2 dochters. Ja. Als je gaat, laat je vriendin een hele dag met hen zitten. Dus dat mocht dan zo af en toe, want ze zag wat het met me deed. Je wilt ook wel eens rust. Dus 4 keer per jaar, prima. Maar aan het einde van dat degradatiejaar... ging ik op een bepaald moment elke thuiswedstrijd. Omdat ik echt dacht van, we moeten erachter staan. Er moet hier iets.
Zo maar, van, ik moet dan weer... Ik moet Jelle ten Rauwelaar weer de put in schreeuwen. Misschien dat dan helpt, dat er dan weer een bal in gaat.
Ja, met dus ook met het bizarre gevolg dat we bijvoorbeeld... Volgens mij was het die pot tegen NEC die na 20 minuten gestaakt werd... Vanwege 2 keer een bekertje op het veld. Ja. Dan heb je dus je agenda vrijgezet. Je hebt een Airbnb geboekt.
Je gezin zit thuis alleen.
Hele weekend. Ik ga niet klagen over mijn leed, maar dat je.
Het is geen leed. Geen leed.
Nee, maar wel dus dat ik echt dacht van. En toch was het goed dat ik erbij was. Weet je wel dat?
Ja. Nou, gelukkig gaat het nu weer goed. Ik moet ook zeggen dat ik ook altijd mee. Zeker toen ook. Toen ben ik ook nog wel eens gegaan weer. Ik neem me dan juist voor, ik stop hiermee. Want inderdaad, zelfde overwegingen. Je maakt je agenda vrij. Mensen zitten alleen of op jou te wachten. En het is één grote bak teleurstelling. En je bent een kwartier stonden we weer buiten. Maar het lukt gewoon niet. Ergens inderdaad is er een zaadje geplant als 6-7-jarig jongetje. Ja. Het gaat er gewoon niet meer uit. Dus ik heb nu gewoon besloten, maar ook gewoon... Ik heb dan geen seizoenkaart op dit moment, maar er wel gewoon vol voor te gaan. En het elke gewoon via tv of wat dan ook. Ik ga er gewoon voor zitten. Ik ga gewoon kijken. Ik zeg ook gewoon, ik kan hier niks aan doen. Dit is mijn... Ik moet het zien. Ik slaap niet rustig. Ik ben niet... Ik kan niet... Dat kan niet. Ik moet het zien. Groen-wit hart.
Ja, grappig.
Mooi,
ja,
hè? Ja. Goed. Daar hoort dit nummer niet bij, want we zijn geen butjes, denk ik, als wij van FC Groningen houden.
Nee, zeker niet.
Maar we gaan langzaam een brug maken naar de hip-hop. En naast dat we nu Kraantje Papi hebben en dat we dus OPW hadden, hebben we ook de huilende rappers die ook weer met Kraantje Papi te maken hebben. Ja. Wie zijn die huilende rappers ook alweer?
Je had een Groninger, echt een heavy metal band, Noisia.
Nou, heavy, drum and bass.
Ja, ja, dat is ja.
Drum and bass, ja.
En die rapten er een beetje bij. Ja. Dat waren de huilende rappers. En die zaten dezelfde tijd dat ik in Groningen studeerde, deden zij hun ding. En het leek een beetje een gimmick. Maar als je ernaar luistert, het is zo goed. Ze verschenen dus weer op dat nummer Jongen van Stad van Kraantje Papi.
Ja.
En toen dacht ik van, ja... Als je mij uitnodigt en je vraagt mij naar muziek, dan wil ik de huilende rappers even laten horen. Ja. Want dit heeft Groningen voortgebracht. En het is gewoon stinkend goed.
Ja, een butje heet het. Hè? Ja. Ben je butje? Ik denk echt ook mijn lievelingsnummer van de huilende rappers. En dat gaat dan ook over de Butjesstraat. Hè? Dat is eigenlijk de referentie in de stad Groningen, waar vroeger een tehuis zat. Waar mensen zaten die inderdaad een geestelijke uitdaging hebben, zou je nu zeggen. Maar in die tijd werden ze butjes genoemd.
Precies.
Vandaar butje.
Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ik brak je been met een baksteen. Je zakte door je leme dak heen. Met een natte zeem strak om je zak heen. Ik zette zetjes lappe slippers in de kast. En ik wapperde met mijn wangen omdat er geen hele banaan in past. Onvergetelijke ervaring, onvergetelijke verklaring. Onverbeterlijke bedreiging, overmeesterde de vergadering. We hebben nu een gaatje in de muur, zodat we naar mekaar kunnen gluren. Brengen de clubs in de stemming als een tank op de camping. En ik veranderde de demping voor mijn tijdelijke kennis en kring. Betreed de onderneming met de vermeende overtreding. Betreffende vreemde lening waar ik verscheen in de schemering. Ben je butje? Ben je een beetje een butje? Ben je butje? Ben je soms een beetje een butje? Ben je butje? Ben je een beetje butje? Ben je butje? Ben je best wel beetje butje?
Ik wil gaan pleiten dat dit de nieuwe nummer 1 gaat worden. In de grunnige duizend, in plaats van Ede Staal. Ik ga hier denk ik een petitie bij de Goede Zaak voor starten.
Hartstikke goed. Ga kijken of dat in onze waarde past.
Oké. Het is tijd voor een hip-hop college. Want ik denk, als we jouw muzieklijst kunnen samenvatten, had werk met Groningen te maken. Het was wat geëngageerd werk. Maar 50% van de lijst bestond eigenlijk uit een soort van hip-hop geschiedenisles. Waar komt dat vandaan?
Nou, twee dingen. Ik vertelde dus al eventjes dat basketbal echt mijn ding was toen ik op de middelbare school zat. En daar zat ook hangen op basketbalpleintjes, hoorde daarbij.
Het hoort bij die cultuur.
Ja.
Ja.
En daar wisselden we cassettebandjes uit. Waar je met grote hanenpoten EPMD opgeschreven had. De Two Live Crew was ook best een beetje
haak
spannend.
Haak je af, hè? Dat weet je.
Nou, de hip-hop artiesten van
die tijd.
Begin jaren 90.
Ja.
En ik luisterde daarnaar vanuit een soort van... dat paste bij mijn basketbalgevoel. Dat zei je verder niks over die straatcultuur. Waar dus bijvoorbeeld dat OPW van net, dat past daar naadloos bij. Hip-hop heeft de laatste jaren bij mij een enorme terugkeer gemaakt. Omdat ik het heel erg vind passen bij het werk wat ik doe met antiracisme-activisten. En met mensen die echt ervaren wat het is om in een land te wonen waar je het gevoel hebt dat je niet voor vol aangezien wordt. Mm-hmm. En als je met dat op zak nog eens een keer naar die oldschool hip-hop gaat luisteren, dan zit er een heleboel. Dan zit daar een heleboel verklaring in. Of in ieder geval een soort. Dat geeft heel veel woorden aan hoe dat voelt.
Ja, dus luister jij graag en veel nog weer naar die oude hip-hop.
Ja.
Om beter te kunnen begrijpen waar het ook nog nu over gaat.
Ja, en ik ga ook heel veel naar concerten. We hebben het geluk een beetje dat een heleboel van die hip-hop acts die toen ik dus 15, 16, 17 was, groot waren, die doen nu hun afscheidstour. En al die 40's hebben daar heimwee naar. Die beginnen aan een midlife crisis. Ja. Dus die lappen probleemloos echt veel geld voor die kaartjes. Maar dat zorgt er dus voor dat ik bijvoorbeeld op de dag dat het kabinet viel, trad de Farsight op in, dat is een hiphopgroep, die traden op in Paradiso. En dan merk ik dus dat het is zo'n val van zo'n kabinet. Ik zei net al, van, ik ben betrokken bij politiek, doet iets met me. Dan vind ik het dus heel fijn dat ik die avond bij zo'n concert ook bij dat gevoel kan. En zo heb ik dus ook dit jaar nog in de Melkweg Public Enemy gezien. Van Fight the Power. Echt zo'n nummer waarvan ik wel geregistreerd had dat vast iets te maken had met onrecht.
Ja.
Maar als ik dan dus die teksten hoor en ik zie hen op zo'n podium praten over wat de komst van een Donald Trump doet met hun leven. Of wat het kijken naar het Gaza-conflict doet met hun leven. Dan sluit die boosheid die daarin zit en die thema's waar het over gaat, sluit heel erg aan bij wat ik nu ook voel over samen.
Ja, je noemde het de avond dat het kabinet viel. Dat was dus het kabinet Schoof, denk ik.
Ja,
hè? Ja. Waar was je toen ook alweer, zei je net, bij?
Ja, toen was ik bij de Farsight.
De Farsight.
Ja.
We hebben nu namelijk een aantal hip-hop liedjes klaarstaan in de lijst in dit college. Welke hoort er ook alweer bij? Dan weet Ruben het namelijk ook. Is het You Got Me van de...
Nou, ik denk dat we dan nu beter naar Mama Said Knock You Out kunnen gaan.
Prima, ook. Waarom kunnen we dan daarna beter gaan?
Omdat dat... Ik heb gekozen voor boze hiphop.
Ja.
En voor hiphop waarvan ik denk dat het RTV Noord publiek ook denkt, dit snap ik wel. En dit is boze hiphop.
Onderschat niet het RTV Noord publiek hier van de Bergen.
Zeker niet.
Nee, goed. Nee. Oké, en dan gaan we luisteren naar LL Cool J dus.
Ja.
En waar en hoe moeten we dit plaatsen waar we naar gaan luisteren?
LL Cool J zit dus in de hip-hop geschiedenis zie je jaar na jaar iconen opkomen. LL Cool J wordt groot ergens begin jaren 90. LL Cool J zit heel erg aan de straat- en gangsterkant van de hip-hop. Alleen dit nummer, Mama Said Knock You Out, gaat eigenlijk over hoe claim ik mijn plek in een buurt die mij vijandig is. En dat vind ik interessant om naar te luisteren.
Come on, man. And with the local DBC news, LL Cool J with a triumphant comeback.
More a solo, but tonight,
don't call it a comeback.
Dress, stare, you
oké, dit is dus echt, dit is de jeugd, ook mijn jeugd eigenlijk wel, hè? Dus dit ken ik ook
wel. Handgescratched met een plaatje, geweldig. Ja.
Ja. Ook nu wordt er natuurlijk heel veel hip-hop gemaakt. Dat is volgens mij nog steeds ook hartstikke goed wat er gemaakt wordt. Wel anders. Je zit net al gekscherend. Vroeger hoefde het niet te rijmen, nu moet alles gewoon rijmen. Vind je eigenlijk wel een beetje saai, geloof ik. Of niet?
Nee, dat gaat over Nederlandse hiphop. Ja. Kijk, dit wat hier gebeurde, is deze artiesten werden groot doordat ze op een straathoek dit aan het spelen waren en ervoor zorgden dat het zoveel hype kreeg dat het dat iets werd. Dat hebben we in Nederland, voor zover ik kan zien, niet gehad. Maar er kwam wel op een bepaald moment, ook weer in diezelfde tijd. Of ietsje later eigenlijk, toen ik hier in Groningen studeerde, kwam echt die wat bredere nederhop op.
Brainpower.
Ja, bijvoorbeeld en Xtins. En op Xtins had dan op zijn plaat 1 zo'n nummer waar dan 9 freestylende rappers op stonden. Ik kwam er laatst achter, ik kan ze nog steeds woordelijk mee meebrullen. En die rijmden dus niet allemaal. Hey. Dat was de tijd dat Lekker en Tennisracket op elkaar mochten rijmen. Want weet je, dat is allemaal oké. Okay.
Goed. Ja. Vind ik goed. We gaan wel naar iemand die dus in het Nederlandstalige repertoire zit. Maar het is geen Nederlander, Zwanger de Guy. Het is een Vlaming, toch?
Brusselaar.
Brusselaar.
Ja.
Oh ja, dat is belangrijk, hè?
Ja, dan
ben je... Ja, goed, dat ben je geen Vlaming, maar een Brusselaar. Wie is hij? Je moet ons een beetje meenemen. Het is jouw college-tijd hier, op dit moment.
Precies. Nou, hij heet Gorik. Is een jongen die een hele moeilijke jeugd gehad heeft. Hij rapt ook. Hij heeft ook nummers geschreven over zijn stiefvader die zijn moeder misbruikte. Het is iemand die via hip-hop zijn woede gekanaliseerd heeft. Die inmiddels uitgegroeid is tot in België echt wel een heel invloedrijk kunstenaar.
Ja.
Net de serie Putain uitgebracht.
Ja.
Te zien op Videoland. Die ook gaat over het leven op de straat in Brussel. Ik zag hem voor het eerst de dag voordat we de tweede lockdown ingingen. Toen trad hij op in Tivoli-Vredenburg in Utrecht. En zijn MC weigerde toen een coronatest te doen. Ze gingen toch het podium op, kregen het enorm aan de stok met de organisatie. En er ontstond gelijk een heel opgefokte, ruzieachtig sfeertje. En toevallig zag ik hem 2 weken geleden weer in Tivoli-Vredenburg. Hadden ze de vrede getekend, want ze mochten er eigenlijk nooit meer komen.
Mm-hmm.
En toen reflecteerde hij zelf ook op die tijd dat hij zei van... ja, we waren losgeslagen toen, man. En daarna heeft hij echt elk jaar een plaat gemaakt. En die platen die gaan dus nu zowel hierover als ook over politieke thema's. En ik vind het gewoon een heel interessant figuur.
En jij kiest het nummer uit die serie Putain.
Ja.
Loin d'ici.
Ja. Wat ik er mooi aan vind is dat straatleven in Brussel is ook Frans en Nederlands door elkaar. Dit nummer is ook Frans en Nederlands door elkaar. Zwanger de Guy rapt over kwetsbaarheid op een harde manier. Of omgekeerd, over hard zijn op een kwetsbare manier. En in deze tekst zit een heleboel over hoe je je staande moet houden op straten. En ja, luisteren zou ik zeggen. Ja, dit is wel heel goed. Ja. Ja. Ja, want het, ja. Ik zei net, het is echt een hitje. Maar ja. er zit dus ook gewoon een heleboel wijsheid in.
Ja.
Nee, die zinnetjes maar, die je tegen ja. jezelf kunt zeggen om je ja, sterk te maken.
Maar het heeft ook iets opzwepends, diets dwepends. Mooi. Oké, goed, nog eentje. Maar die doen we dan op het moment dat we ook al langzaam naar het nieuws gaan in de reclame en zo. Al is voordat we die gaan aankondigen, bedankt dat je over... Ja, de uitslag wilde praten met mij en dat je iets over je eigen leven wilde delen en dat we onze liefde voor de Oosterparkwijk en FC Groningen met elkaar konden delen en dat ik nog een hip-hop college van je heb mogen krijgen, Jurjen. Ik voel mij echt enorm. Ik ga verrijkt ga ik naar huis.
Nou, dank dat ik ja. mijn plaatjes ook mocht draaien. Ja. Dat is ook wel een ding, hoor.
Ja, dat je plaatje ja. draai je thuis nog plaatjes?
Ja.
Ja, maar ja. ook echt plaatjes of ja. is het gewoon via Spotify nee, en andere streamingdiensten?
Ik heb een platenspeler ja. en dat is ook echt mijn platenspeler.
Niemand aankomen. Mogen er niet aankomen. De dochters mogen er niet aankomen, nee. Dus je fikken er vanaf blijven.
Precies.
Ja, ook dat ik je dan vroeger ook, als je dan een mooi plaatje had, dat je die dan aan je vrienden liet horen van wat ik nou heb gehoord. Alsof het, maar dat is niet meer zo. Echt iets ontdekken kun je eigenlijk bijna niet meer, toch?
Nee, maar wel via Spotify, toch?
Ja, toch wel nog?
Ja, ja. Volgens mij wel. Ja.
Ja, dat ja. je alle nieuwe releases afgaat en dat je dan iets ontdekt wat je nog niet kent.
Ja, ik doe dat nog steeds van ja. mijn vrienden, hoor. Ja. Even linkjes sturen van, hey, oh, ja. dit gehoord. Ja. Ja.
Goed, oké. Okay. Jij zegt, ja, het kan donker zijn. Het kan over zware thema's gaan, hip-hop. Het kan ook over de liefde gaan. Ja. En daarom gaan we afsluiten met You Got Me van The Roots. Vertel.
Eigenlijk koos ik deze omdat ik denk dat ik 6 hip-hop shows zag in het half jaar voor de zomer. En dit was de laatste, vlak voor de zomervakantie. 5 daarvan waren boos. En The Roots is melodisch, vrolijk. En ook gewoon bij vlagen sensueel en romantisch. Mm-hmm. Hip-hop is daar een uitstekend vehikel voor. Je kunt hele sexy platen maken met de regels van de hip-hop. En ik vind deze is nog keurig romantisch. Zeg maar.
Keurig romantisch. Goed, dan ga ik zeggen dat dit deze leven in muziek was. Dank jullie wel voor het luisteren. Fijne zondag, lieve luisteraars. En we gaan er sensueel en romantisch uit met The Roots.
We used to live in the same building on the same floor and never met before until I'm overseas on tour. And peep this Ethiopian queen from Philly taking classes abroad. She's studying film and photo flash focus record. Says she working on a flick and cut my click through the score. She says she loved my show in Paris at Elysee Montmartre and that I stepped off the stage and took a piece of her heart. We knew from the start that things fall apart, intent to shatter. She like, that shit don't matter when I get home. Get at her through letter phone, whatever, let's link. Let's get together, shit, you think not? Think the thought went home and forgot. Time passed, we back in Philly, now she up in my spot. Telling me the things I'm telling of is making her hot. Started building with her constantly round the clock. Now she in my world like hip-hop and